Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat je er weer bij bent. We gaan het hebben over een heel interessant onderwerp. En we hebben het nu eigenlijk altijd wel over interessante onderwerpen. Maar vandaag is het toch net wat interessanter. Want het is een vraag van iemand binnen de community. Barry, die vroeg mij op Instagram. En dit is een vraag die ik overigens ook in onze nieuwe Discord-kanaal regelmatig zie. We hebben een nieuwe Discord-kanaal na die bizarre hack waar toch een of andere vreemde, anonieme gek de tijd had genomen om mijn account te onteigenen en ons Discord afhandig te maken, heb ik me toch even eroverheen gezet en een nieuwe Discord aangemaakt. Je bent welkom, de link is hieronder. Je moet je wel even netjes een goed gedrag geven aan de regels houden. Doe je dat niet, dan word je gewoon gekickt. En misschien, als je toch geliefd bent bij de community, dat je terug mag komen. Maar dan mag de community stemmen of je terug mag komen. Discord is gratis, dat zal het ook altijd blijven. Die zie je, de link vind je hieronder als je lekker erbij wil. Maar Barry, die vroeg mij een heel interessante vraag. Die zegt, Rabi, tof dat er weer een Discord is. Is toch lekker als je op je gemak weer meningen en feiten terug kan lezen wanneer je er zelf even de tijd voor hebt. Zoals je wel vaker hebt gezegd, heb je... dankjewel, Barry. Wat ik zelf een beetje mis, zegt hij, is een aflevering over onderbouwde informatie wanneer je als belegger nou winst afrondt. Ook nu lees je veel mensen die hoogtevrees hebben en erover nadenken om winst te nemen. Zou je eens een aflevering kunnen maken over wat jou drijft tot het moment kiezen om een percentage winst te nemen? Dit is iets wat ik zelf nog erg... geïnteresseerd in ben en nog geïnteresseerd, neem ik aan dat hij bedoelt, en ook wel eens tegenaan loop. Dus Barry loopt aan tegen het verkopen van een aandeel. En Barry is niet de enige, ik zie het regelmatig in de community, in de Discord chat, en ik krijg er ook regelmatig vragen erover op Instagram, waar ik dagelijks actief ben en dagelijks dingen deel die interessant zouden kunnen zijn voor beleggers, en met name beginnende beleggers. Ik heb er ook even een artikel over geschreven. Dat helpt mij vaak om wat gedachten op een rij te krijgen. De een die vindt het leuk om dat te lezen. De andere heeft toch liever zo'n podcast of een video. Dus voor mij op zich kleine moeite om even de tijd te nemen om een video zoals deze te maken. Het hoeft niet flashy te zijn. Het hoeft geen leuke bewerkingen, dat soort dingen te hebben. We hoeven niet per se er beeld bij te hebben. Maar we kunnen wel even bespreken hoe dit probleem te tackelen. Dit is niet zomaar een eenvoudige vraag, zeker niet voor lange termijn beleggers. Ik bedoel, een aandeel onderaan de streep, je koopt een bedrijf, een stukje van een bedrijf. En dat bedrijf heeft een waarde en je wilt idealiter weten wat dat bedrijf doet. Kijk, als je een van de simpelste redenen, een van de makkelijkste manieren waarvan ik zou zeggen tegen beleggers, dat je weet wanneer je een aandeel moet verkopen, is als je weet waarom je hem gekocht hebt. Dat is de simpelste methode om in je gedachten te houden. Als je echt heel erg goed weet wanneer je een aandeel koopt en waarom je een aandeel koopt, dan weet je ook wanneer je het moet verkopen. Dus dan hoef je niet eens naar deze video te kijken, zeker meer ervaren beleggers. Kijk, hoe ervaren je wordt, hoe minder relevant dit soort video's voor je worden. Want beleggen is in principe heel simpel. Als je een aantal basisprincipes begrijpt, hè, hoe je een aandeel waardeert, hoe het bedrijf in elkaar steekt, wat zijn aandelen als je even een aantal bear markets hebt meegemaakt. En mensen die mij wat langer volgen, die hebben inmiddels al heel veel dalingen meegemaakt. Hè. Dit kanaal bestaat al sinds 2019, voordat de COVID-pandemie er was. We hebben hele COVID-pandemie meegemaakt. We hebben die enorme stijging meegemaakt. We hebben nu het jaar 2022 meegemaakt, waar toch wel een flinke daling was. Dus de meeste mensen zijn inmiddels dusdanig goed erin dat ze mij niet eens meer nodig hebben. En het grappige is, je hebt twee verschillende soorten mensen. Mensen die zodra je niet meer nodig hebben zeggen dankjewel. En mensen die zodra je ze niet meer nodig hebben zeggen, oh ja, maar ik weet het beter dan jij. En dat, beide zijn in principe welkom. Hè? Ik bedoel, iedereen moet zijn eigen ding doen. Maar ik merk dat wel. Hè. Ik let daar wel op en ik merk wel dat dat wel een beetje zo is. Maar goed, laten we even teruggaan naar het onderwerp. Wanneer verkoop je een aandeel? Het is een universeel thema, want het gaat onderaan de streep om het nemen van een beslissing. Je neemt een koopbeslissing, je hebt een aantal zaken uitgezocht, je hebt de waardering uitgezocht, je hebt uitgezocht wat een bedrijf is, hoe het competitief voordeel in elkaar zit. Is het een fantastisch bedrijf? Zijn ze financieel gezond? Ga zomaar door. En je neemt een beslissing om een bedrijf te kopen. Je tweede beslissing is, wanneer verkoop je het? En het gaat om geld, dus er is wel enigszins druk wat erbij komt kijken. Er komt ook heel veel onzekerheid bij kijken, want je weet niet of het aandeel nog verder omhoog kan of het lager kan. En ga zo maar door. Dus er komt zeker wat druk bij kijken. Kijk, we zijn niet mensen aan het opereren, we zijn geen chirurgen. Maar het gaat natuurlijk wel om centen waar jij voor gewerkt hebt, waar je heel veel belasting over hebt betaald. En zo'n beslissing kan nogal wat bij komen kijken. Ik vergelijk het wel graag met topsport of de politiek. Misschien is dat niet een regelrechte vergelijking, maar een politicus staat ook voor een keuze wanneer ze de politiek ingaan. En wanneer ze bijvoorbeeld op gaan stappen. En al die keuzes hebben ook daadwerkelijk een gevolg. En eigenlijk hoe ouder je wordt en hoe meer geld je speelt, hoe belangrijker je beslissingen worden. He, want als jij, laten we zeggen, net 20 bent en je hebt €200 geïnvesteerd en dat het gaat fout, laten we zeggen, het gaat met 90% kelder of iets dergelijks, of je neemt de verkeerde beslissing, dan heb je ruim alle tijd van de wereld om het te herstellen. Maar als je 65 bent en je hebt een miljoen en je steekt alles in, laten we zeggen, weet ik veel, Tesla, en dat aandeel kelder 90%, ja, dan ben je een godsvermogen kwijt. En dus hoe ouder je wordt, hoe groter de beslissingen worden die je neemt en hoe meer druk erbij komt kijken. Maar goed, laten we het wat minder simpel maken. Ik ga je een aantal dingen meegeven waarvan ik denk dat dit de redenen kunnen zijn die je zou kunnen gebruiken of moeten hebben om een aandeel te verkopen. Kijk, mensen die mij al wat langer volgen, mensen die mijn portefeuille langer volgen, die weten, ik verkoop letterlijk bijna nooit. Bijna nooit. Alleen als er bepaalde momenten zijn. Als ik een fout heb gemaakt, dat is een reden om het te verkopen. Een van de fouten die ik heb gemaakt is bijvoorbeeld een TPGY, oftewel EV Point. EV Box. Dat is een bedrijf die toch een beursnotering wilde via een SPAC. Veel risico wat erbij komt kijken. Die risico was ik natuurlijk bereid om te nemen, anders had ik hem niet gekocht. Maar ik had het toch verkeerd ingeschat. En een van de fouten die ik heb gemaakt is dat heel simpel, ik wist te weinig om die belegging te maken, toch heb ik het gemaakt. De risico nam ik op mezelf, maar ik zou ook kunnen hebben gewacht een tijdje en de risico nemen dat het aandeel dan misschien wel stijgt wanneer die cijfers er zijn, maar dan weet ik in ieder geval, heb ik iets meer zekerheid of ik het aandeel wel of niet moest gaan kopen. Dus ik heb een fout gemaakt daar, ik heb dat aandeel verkocht uiteindelijk en dat is prima. Bijvoorbeeld een Roku, die heb ik nog steeds. Ik heb hem nog steeds niet verkocht, omdat ik nog steeds niet het gevoel heb dat ik daar een fout heb gemaakt. Ik denk dat Roku nog steeds alle kansen voor zich heeft om te kunnen groeien en weer in waarde te kunnen stijgen. Dus daar wil ik die fout nog niet toegeven. Maar erkenning van je fout is een van de belangrijkste dingen, want daar leer je ontzettend veel van. Er zijn ook mensen die naar me toe komen en zeggen, ja, bijvoorbeeld laatst hadden we in de community iemand die het had over Palantir. Palantir is een bedrijf dat al een heel lang in mijn lijstje staat. Daar heb ik ook regelmatig over geschreven op debelegger.nl. Die kun je allemaal lezen als je even in de zoekbalk Palantir intikt. Maar Palantir is een bedrijf die ik heel graag wilde kopen. Maar ik heb maar niet de trekker overgetrokken, laat ik het zo zeggen. Een maand geleden schreef ik nog, het ziet er ontzettend aantrekkelijk uit qua waardering en dergelijke. Maar een van de dingen die ik lastig vond en inmiddels een stuk minder lastig vind, is het begrijpen van het technische aspect van het bedrijf zelf. Nou, je hoeft niet letterlijk elke detail te weten, maar het is wel belangrijk om te weten, wat doen zij nou zo specifiek dat beter is dan andere bedrijven. Dat kon ik maar niet weten. Dat kon ik maar niet begrijpen. En dat is op zich ook wel een fout geweest. Ik had ook bijvoorbeeld een stukje kunnen kopen en langzaamaan gaan uitbreiden. Dat had gekund. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat is wel een fout om te herkennen. En iemand zegt, ja jongens, maar je moet niet achteraf gaan beleggen. Natuurlijk niet, want het kan ook niet. Als je kan niet achteraf beleggen, dat is onmogelijk. Maar je kan wel even kijken naar je fouten en kijken, jongens, heb ik nou hier de juiste beslissing gedaan en wat had ik anders kunnen doen? In het geval van Palantir had ik bijvoorbeeld een stukje nieuw kunnen kopen en langzaamaan uitbreiden. Hoe meer ik overtuigd was van het bedrijf zelf. Andere bedrijven ben ik volledig overtuigd van. Sterker nog, iedereen verklaarde me voor gek toen ik in december en oktober tussen oktober en december massaal aandeel aan het kopen was toen de bodem van de beurs aan het bereiken was. Iedereen zei, jongen, je bent helemaal gek als je nu Salesforce en dat soort bedrijven gaat kopen. Dat is echt absoluut naïef. ik werd letterlijk naïef genoemd door sommige mensen. En dat, I don't know jongens, iedereen moet zijn eigen ding doen, maar ik was overtuigd van die bedrijven. Als ik naar de waardering keek, als ik naar de kwaliteit van de bedrijven keek, als ik keek naar de groeivooruitzichten, dan was het niet meer dan logisch naar mijn mening. Maar goed, je kan ook iets beters hebben gevonden. Hè? Dus als je een betere mogelijkheid vindt, als je een betere waardering vindt, dan kan je het gewoon verkopen. AvePoint is een bedrijf die ik heb verkocht bijvoorbeeld. Niet per se omdat het daalde, maar omdat er opeens betere opties kwamen. AvePoint had ik gekocht omdat er geen betere opties waren op dat moment. De beurs stond gigantisch hoog. AvePoint had een hele mooie, goede waardering in die tijd tegenover andere bedrijven die ik ook eventueel zou kunnen hebben gekocht. Maar de beurs kelderde in elkaar. En ik heb AvePoint verkocht omdat een bedrijf als Salesforce, een bedrijf als Shopify, een bedrijf als Tesla gigantisch goedkoop werd. En ik zou gek zijn om dat bedrag niet in die bedrijven te steken waar ik heel erg zeker ben van mijn zaak, tegenover een AvePoint die een relatief nieuwe positie was, wel een goede waardering had, maar wel een jong bedrijf was die zich kwartaal op kwartaal weer moest bewijzen. Dus als je iets beters hebt gevonden, is een mooi moment om te overwegen om het te kunnen gaan verkopen. Zakelijke vooruitzichten binnen het bedrijf veranderen. Die zijn heel erg dynamisch. Bedrijven veranderen continu. Een van de dingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je het management niet meer vertrouwt, omdat ze de verkeerde dingen zeggen. Dat was in het geval van Virgin Galactic, ook een bedrijf die ik heb verkocht. Wel met winst overigens, ik heb daar gewoon goede winsten over gemaakt. Maar het bedrijf en het management was niet meer te vertrouwen. Zeiden dingen, beloofde dingen die gewoon simpelweg niet waar kwamen. Hetzelfde, dat hoeft niet het enige zijn. Hetzelfde voorbeeld zou je kunnen zeggen, traditionele boekhandels. Hè. Er waren heel veel boekhandelaren toen voordat Amazon kwam. Amazon was de eerste online boekhandel en niet elke boekhandel had het boek wat je wilde, maar je kon het wel gewoon op Amazon bestellen. En dat gaf, heel veel bedrijven zijn daar echt ten onder gegaan, gigantisch ten onder gegaan zelfs. Ook Chinese educatiesector en techsector heeft vanuit de overheid reguleringen gekregen. Sterker nog, de Chinese educatiesector werd letterlijk tot een non-profit organisatie verklaard. En ja jongens, ik kan je dan vertellen dat je het op de beurs niet goed gaat doen. Je moet dus even voor de grap een aantal opzoeken. Fiscale redenen, dat kan belastingtechnische redenen zijn. Herbalanceren van je portfolio. Dit is een beslissing die ik recent heb genomen. Bijvoorbeeld om een gedeelte van een aantal bedrijven die toch heel hard waren gestegen. En samen drie bedrijven die 58% van mijn totale portefeuille werden. Dat is een mooi moment om te verkopen. Waarderingen weerspiegelen niet meer de zakelijke realiteit. Heel simpel, kijk als je naar de Nvidia's price-to-earnings ratio en price-to-sales ratio kijkt. Price-to-earnings ratio zit op 213, jongens, dat is gigantisch. Daar moet heel veel groei voor terugkomen, wil je geld eraan terugverdienen. Dus als een bedrijf gigantisch overgewaardeerd wordt, dan kan je dat doen. Want in principe, als een bedrijf overgewaardeerd wordt, zoals nu in Nvidia, is je risico gewoon een stuk groter. Bij een van de weinige macro-economische winden, bijvoorbeeld dat er gebeurt weer met iets met inflatie of dat soort ongein, dan kunnen dit soort bedrijven een flinke tik krijgen. Goede bedrijven herstellen dan ook wel weer meteen, dat zag je ook bij Nvidia. Maar deze bedrijven krijgen als eerste een enorme tik en zullen langdurig in het rood kunnen staan omdat de risico hoog is. Omdat dat soort momenten de groei beperken van een bedrijf, heel simpel gezegd. Maar tegelijkertijd, als er heel veel groei voor in de plaats komt, en die groeivooruitzichten van Nvidia zijn nu ook wel heel groot, want ze hebben natuurlijk een monopoliepositie in de AI-chipsector. Daar heb ik ook regelmatig over geschreven. Overigens, als je Nvidia opzoekt op de belegger.nl, vind je daar ontzettend veel goede informatie over. Maar goed, dat is een heel mooi moment om te verkopen. Je hebt het geld nodig. Kan altijd gebeuren. Je zou niet het geld moeten beleggen die je niet kunt missen. Maar als dat nodig is, dan moet dat. En een aantal redenen, niet zo'n goede redenen zijn, alleen omdat het gestegen is, alleen omdat het gedaald is, of economische voorspellingen. Ja, er is altijd iemand die zegt, joh jongens, de vet gaat de rente, zus en zus en zo. Dat is prima, dat is niet een reden om te verkopen voor mij persoonlijk. Nogmaals, tenzij je het geld nodig hebt en zo, maar dat is niet voor mij een reden om te verkopen. Ik werd echt vorig jaar voor gek verklaard, jongens, in 2022, toen mensen zeiden, waarom verkoop je niet en zo. Ja, je moet het zelf weten, maar ik volg de wetenschap en ik volg mijn eigen ervaring. Korte termijn problemen. als een bedrijf een korte termijn probleempje heeft, zoals Tesla dat vaak heeft. In het begin van dit jaar werd Tesla verklaard alsof het alsof er geen vragen meer was naar Tesla auto's. En ja, dat zijn korte termijn probleempjes. Je weet, als rente hoger wordt, lenen wordt duurder en mensen kopen Tesla's vooral met een lening, een groot gedeelte van de middenklasse, dan weet je, er zijn wat korte termijn probleempjes. Goed, dat is even een goed onderbouwd verhaal, hoop ik. En een goede antwoord op de vraag van Barry. Laat me weten wat jullie van deze antwoorden vinden. Laat me weten of je er wat aan had. Laat altijd even een like achter. Dat zou ik ontzettend waarderen. En ik zie je bij de volgende video terug.